Goedemorgen allemaal.
Even. Beetje de keel smeren even. Strijd. Ik las een blad van Open Doors. Dit is al een oudere blad, geloof ik, van januari, februari. Oh, dat is niet zo oud. En daar las ik het volgende. En dat raakte me wel. En dat past ook wel bij waar we over willen gaan nadenken deze morgen. Een artikel, en dat begint met een quote van een pastoor uit Irak. Ik bad om een opwekking in de kerk. Wat ik kreeg was een oorlog. En iets verder. De kerk is haar lauwheid kwijt en duizenden komen tot geloof. Dan denk ik, wauw, je moet goed oppassen wat je bidt. We zijn geneigd om heel gauw te kijken naar strijd die we hebben in ons leven. Jan heeft daar het een en ander van gedeeld en ik ga er ook wat dingen over zeggen. Maar dan kunnen we heel gefocust zijn op de strijd en eigenlijk even vergeten waar het om gaat. Wij denken dat als we christen zijn en als we in God geloven, dat we een leventje krijgen van, er kan me niks meer gebeuren. Ik ben een kind van de Heer. En strijd, hoezo strijd? Strijd is voor de mensen die nog niet geloven, maar voor de gelovigen is geen strijd. Nou, ik geef je op een briefje, als je gaat geloven, dan ga je een heleboel strijd krijgen. En dat is op zich helemaal niet verkeerd. Want het helpt je om gefocust te blijven op de dingen waar je mee bezig bent. We zijn begonnen vorige week met het project, doelgericht leven, hè? De nadenken met elkaar over de vraag, waarom leef ik hier op aarde? We zijn begonnen met lezen, met het werkboekje. We gaan deze week in de kringen ermee mee aan de slag. En ik ben eigenlijk even benieuwd, lukt het al een beetje om te starten, te lezen, werkboekje bezig te zijn? Of is het een beetje... Enthousiasme loopt nog niet over. Ik hoorde niet wat je zei, maar het was grappig volgens mij. Het geeft de nodige strijd. Oké. Want dat gaat er gebeuren, hè? Als we met Jezus bezig gaan, gaan we strijd krijgen. En dan denk je van, hé, hoe kan dat nou? Ik ga toch met Jezus bezig, hoe kan ik dan strijd in mijn leven gaan krijgen? Maar dat hoort er gewoon bij. We kunnen de Bijbel aan alle kanten openslaan en dan komen we het gewoon tegen. Maar als je het woord hoort, strijd, waar denk je dan aan? Even wat reacties van jullie. Strijd, waar denk je dan aan? Emoties. Narigheid. Onbehagen gevoel. Moeites.
Avontuurlijk.
Dat is ook wel een leuke. Tegenslag.
Teleurstelling,
daar hoor ik iets.
Dood.
Hier zei ze kiezen.
Kiezen? Ja. Heel veel woorden, hè, die zo even boven komen als we nadenken over strijd. Kunnen positieve dingen zijn, kunnen negatieve zijn voor ons gevoel dan. Maar al die woorden, als je die bij elkaar gaat stoppen, zeg maar, al die woorden, die geven een beetje weer wat het inhoudt om een relatie te hebben met God. Want een relatie met God hebben is niet van, lang leven de lol en het is allemaal piekelbellen voor elkaar. Natuurlijk, het is geweldig om een relatie te hebben met God. Maar daarin gaan we heel veel dingen meemaken die ons in ieder geval prikkelen. Laat ik het zo even zeggen. En soms heeft die strijd ook gewoon te maken met een stukje discipline. We hebben het een paar weken, een maand geleden of zo, hebben we het erover gehad. Verspil je leven niet. En toen hadden we het over discipline. Gewoontes aanleren. Het is soms ook gewoon een gewoonte aanleren om met God bezig te zijn. En dat heeft niks met strijd te maken, dat is gewoon doen. Aan de andere kant kunnen we allerlei dingen hebben die te maken hebben met onze lauwheid. We zijn lauw in onze relatie met God. En dan zeggen we van, ja, ik heb strijd. Ja, mijn neus. Je moet er gewoon mee aan de slag. Onze eigen stommiteiten. We maken verkeerde beslissingen, we zeggen dingen. Dan zeg je, ja, ik heb strijd. En je bent gewoon stom bezig geweest. Ik zeg het misschien even scherp, maar zo werkt het wel. Wij proberen soms ons te verschuilen achter strijd, terwijl het gewoon bij onszelf te vinden is en dat we met onszelf de dingen kunnen oplossen. Maar natuurlijk is er ook die strijd met de tegenstander. Er is er één die gewoon niet wil dat wij op deze manier bezig zijn. En zeker dat project wat we nu hebben, tot en met Pinksteren zijn we daarmee bezig. Ik ben ervan overtuigd dat hij zich behoorlijk gaat roeren. En dat hij aan alle kanten gaat proberen om ons onderuit te halen, om ons af te houden van bezig zijn met Jezus. En dan is het aan ons wat we daarmee doen. Welke keus maak je? Laat je daar niet meeslepen? Want ik wil het eigenlijk toch wel een beetje rustig hebben in mijn leven. Of zeg je van, wat nou? Ik ben meer dan overwinnaar. In hem. Ik wist al even niet wat ik met die tekst aan moest, maar ik had hem wel aan het eind van mijn preek opgeschreven. Ik denk, nou, misschien komt dat nog ergens tevoorschijn. En tijdens dat Jan aan het vertellen was, heb ik die tekst gepakt en vooraan neergezet van, oké, die ga ik toch even eerst lezen. En dat is een tekst uit 2 Korinthe 10. Vanaf vers 3. En er staat het volgende. Want, zegt Paulus, al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. En wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. Paulus geeft in deze paar versen eigenlijk even heel kort weer wat onze situatie is. Aan de ene kant komt er van alles en nog wat op ons af. En tegelijkertijd zegt hij van, hé, maar we staan erboven. In Jezus. En in zijn autoriteit zijn we bij machte om alles wat er op ons afkomt, aan leugens, aan bolwerken, aan whatever, om die te slechten. Om die onderuit te halen. Om die te slopen. En dan denk ik van, wauw, dat is een prachtige autoriteit die we hebben gekregen. En het gedeelte wat ik met jullie een beetje door wil lopen, dat staat in Efeze 6. Een paar bladzijden is verder in de Bijbel. Dat ga ik eerst even lezen en dan ga ik er een paar dingen over zeggen. Efeze 6 vanaf vers 10. Natuurlijk moet je het in de context lezen, maar we gaan ons even richten op dit gedeelte. Efeze 6 vanaf vers 10. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. Na alles gedaan te hebben en na alles gedaan te kunnen te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand. En dan komt het, hè? Houd dan stand. Uw middel omgord met de waarheid. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en de zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid, met alle gebed en smeking, bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben, in ketenen, omdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Nou, een bekend gedeelte, wat we best wel vaak gehoord hebben of gelezen hebben, misschien ook wel preken over gehoord hebben. Maar wat staat er eigenlijk? Doe je wapenrusting aan. Nou ja, dan hebben we allemaal een beetje een beeld, hè, van je doet iets om je middel en je hebt een schild en een borstharnas en een helm en een zwaard en van, nou, kom maar op met die vijand. En dan staan we er helemaal voor klaar. Ik heb eens een verhaaltje gehoord ik weet niet meer precies waar het vandaan kwam, maar het is me altijd wel bijgebleven, van een kandidaat dominee die dan een preek moest houden voor een aantal dominees om te kijken of die al goed bezig was, zeg maar. Hè? Het zat in zijn opleiding. En die had het dus ook over dit gedeelte. En die stond dan met vuur en echt gepassioneerd te vertellen van, en dan doe ik dit aan en dat aan en mijn zwaard. Waar is de vijand? En een van die dominees die daar vooraan zat, die zei, in je harnas. Want dat is het. Vaak zit de vijand in onszelf. Zijn wij het zelf? En dan kijken we overal om ons heen en we denken dat we goed bezig zijn. En tegelijkertijd zijn we zelf onze eigen vijand. En dat komt ook een beetje naar voren door dit gedeelte. We gaan er gewoon eens eventjes naar kijken. Vers 10 tot en met 13 is een eerste stukje. Je kan dit gedeelte weer in drie stukjes verdelen en daar gaan we gewoon eens even met elkaar wat naar kijken. Nou, de tegenstander, dat staat er, even kijken, in vers 11. Er wordt gesproken door Paulus over listige verleidingen van de duivel. De tegenstander gaat listig te werk. We hebben het niet eens in de gaten soms wat hij aan het doen is. Omdat we gewoon gefocust zijn op onszelf of de Bijbel een beetje dicht laten of God een beetje op een zijspoor hebben gezet. We hebben soms niet eens in de gaten dat hij met ons bezig is. Dat is een gebrek aan onze opmerkzaamheid dus. Heeft met onszelf te maken. Kunnen we niemand de schuld van geven, ook de tegenstander niet. En daarom geeft Paulus hier een voortdurende opdracht dat we moeten vertrouwen op de sterkte en de kracht van God. Want daar begint hij mee. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Het komt er niet zo heel goed uit, maar het staat er als een opdracht, als een bevel. Van, hé, dat moet je doen. Focussen op wat Jezus heeft gedaan, voor jou. De kracht van God, de opstandingskracht. God heeft Jezus doen opstaan. Er is geen kracht die groter is dan die kracht. Die kracht van God. En de listige verleidingen van de duivel, ja, dat kan van alles zijn. Hè? Vervolgingen, dwalingen, verleidingen tot zonde. Nou ja, noem het allemaal maar op. Allerlei dingen die we kunnen verzinnen, die van de tegenstander uitgaan. Nou, als we naar onszelf kijken, dan zijn we vanuit onszelf zijn we niet bestand om, zeg maar, om te gaan met al die dingen die op ons afkomen. Als we zelf tegen verleidingen moeten vechten, als we zelf tegen vervolging moeten vechten, gaat ons niet lukken. We gaan eraan onderdoor. We zullen gewoon onderuit gaan. We zullen te pakken genomen worden door die dingen. Maar we weten dat we samen met God, dat we daar op de een of andere manier mee uit kunnen. Als we kijken naar de Satan, naar de tegenstander, dan is die een beschuldiger, een aanklager, een lasteraar. En er zijn nog wel meer woorden voor hem te vinden. Maar dat laat ons zien van wat voor iemand dat is. Hij probeert overal ingang te krijgen om ons in verwarring te brengen. Van, hé, je zegt dat je christen bent, maar weet je, je hebt vanochtend nog dit of dat gedaan. Of je hebt nog dit of dat gedacht, of je hebt dit of dat gezegd. Hoezo jij christen? En wat doen wij? Ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Dat is een leugen. Dat is een leugen. Daarmee graaf je als het ware je eigen graf. Je laat je meetrekken in een stuk strijd wat helemaal geen strijd hoeft te zijn. De strijd die wij te leveren hebben is een strijd op een ander level. Het is niet de strijd van hier, het is geen menselijke strijd. Het is een strijd in de hemelse gewesten. En dan denk je van, ja, waar is dat dan? Ja, dat weet ik ook niet. Het is in de hemelse gewesten. De Bijbel geeft niet aan waar dat dan is. Maar de Bijbel zegt er wel iets over. Het is een plek waar we samen met Jezus zijn. In Efeze 2, vers 6, daar staat bijvoorbeeld, we zijn met Jezus opgewekt en met Jezus in de hemelse gewesten gezet in Jezus. Dus als jij Jezus volgt, als je hem hebt toegelaten in je leven, als je een keuze hebt gemaakt van, hé, ik wil mijn leven verder met hem, dan heb je een plek in de hemelse gewesten, in Jezus. Jij bent daar dus ook. Natuurlijk, we staan hier met beide voetjes op deze aardbol, maar geestelijk gezien zitten wij ook in die hemelse gewesten. En daar zit de tegenstander ook. En weet je wat het mooie is? Want in een paar versen daarvoor, in Efeze 1, daar staat dat we, even kijken, daar staat dat Jezus de plek heeft gekregen boven de machten en de krachten. Nou, als Jezus boven de machten en de krachten is, en wij in Jezus Christus zijn, waar is onze plek dan? Boven de machten en de krachten. Wij hebben een autoriteit gekregen. Wij kunnen zeggen, wegwezen jij. Niet omdat wij zelf zo goed zijn, of dat wij zelf enige autoriteit hebben vanuit onszelf. Nee, omdat we autoriteit hebben van Jezus. En in Jezus' naam kunnen we zeggen van, wegwezen jij. Want hij is overwonnen. Colossenzen 2, vers 15, daar staat het, dat Jezus, als het ware, de tegenstander te kijk heeft gezet, toen hij daar hing. Hij heeft de dood overwonnen, hij heeft de wet overwonnen, hij heeft de tegenstander overwonnen. Hij heeft hem te kijk gezet. Na. Ik zeg het met een beetje humor, maar zo is het. Dat is wat Jezus heeft gedaan. En wij geven heel vaak de tegenstander een macht die hij niet heeft. En daarmee gaan wij eraan onderdoor. We zijn meer dan overwinnaar geworden. Romeinen 8, de laatste verse. Lees het maar, ontdek het maar. Daar staat het gewoon. Gaan we verder, vanaf vers 14. En dan gaat Paulus het een en ander uitleggen van, oké, dan hebben we toch wel een strijd te voeren, maar staan we dan met lege handen? Nee, we staan niet met lege handen. In de eerste plaats, we zijn in Jezus. Maar tegelijkertijd geeft hij de geestelijke wapenrusting. En geeft hij aan ons als het ware een aantal handvatten, een aantal zaken van, hé, dat heb jij ontvangen in Jezus. En daarmee kun je stand houden in whatever welke strijd er op jou afkomt. Pak ik eerst nog even een ander gedeelte. 1 Petrus 5, daar staat, wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. De tegenstander gaat niet zachtzinnig om, hè? Die is heftig bezig. En als we om ons heen kijken in deze wereld, wat er allemaal gebeurt, dan is dat echt bizar. Dat is niet menselijk meer. Als we kijken naar het Midden-Oosten, zo al die berichten horen en zo zijn er nog veel meer plekken op de wereld. Het is satanisch wat er gebeurt. Het is echt satanisch wat er gebeurt. En wanneer gebeurt dat? Prachtig voorbeeld, ik heb het vaker genoemd, maar ik blijf het noemen, omdat het belangrijk is dat we beseffen welke plek wij hebben. De tegenstander gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij gaat verslinden. Een leeuw pakt de meest makkelijke prooi. Dat is een ziek beest wat uit de kudde is, of een jong beest dat een beetje aan die kudde hangt, zeg maar. Die pakt hij. Een leeuw zal nooit midden in een kudde springen om iets te grijpen, om te eten of wat dan ook. Want die leeuw overleeft dat gewoon niet. Die wordt echt kopje kleiner gemaakt. Maar die pakt dat losse beest wat daar ergens aan hangt. En zo is de tegenstander ook bezig. Die pakt niet de mensen die vaststaan in hun geloof. Maar die pakt de mensen die lauw zijn. Die het allemaal wel een beetje, nou, weet je, ja, ik heb een Bijbel in de kast staan en ik ga naar de kerk. En dat is het eigenlijk wel. Dan ben jij zo'n los beest, zeg maar, wat niet echt in die kudde zit, die er een beetje bij hangt. Een beetje zwak, ja. En jij wordt gepakt. Zorg dat je standvastig bent, dat je vol bent van God en dat je midden in die kudde bent. Want dan komt hij niet aan je. En dan zegt Paulus, weet je, en dan hebben jullie een aantal hulpmiddelen bij. In de eerste plaats zegt hij dat we stand moeten houden. Weer niet een verzoek of zo van, zou je misschien alsjeblieft stand willen houden? Nee, het is een bevel van stand houden, punt. Het is een opdracht die je hebt. Het is niet makkelijk om christen te zijn in deze wereld. Nee. Dus hebben we dat bevel, hebben we die oproep nodig. Stand houden. Niet toegeven aan onze angst. Dat is eigenlijk wat er een beetje achter zit, wat er een beetje in zit. Wij zijn geneigd om toe te geven aan onze angst. En laat ons te pakken nemen. En dan begint Paulus met het volgende. Je middel omgord met de waarheid. Nou, je moet eigenlijk even zo'n beeld voor je proberen te halen van zo'n Romeinse soldaat. En dan hebben ze van die lange gewaden. Maar als je hard moet lopen en je hebt dan zo'n jurk aan, zeg maar, dat gaat niet zo handig. Dus wat ze doen is, die trekken die jurk een beetje op en doen er een gordel omheen, dat dat een beetje blijft hangen en dan kan je wat meer rennen. Dat is een beetje het beeld wat je erbij moet bedenken. Maar die gordel die zegt nog meer. Als we gaan kijken naar waarheid, dan betekent dat we eerlijkheid en oprechtheid naar elkaar moeten hebben. Ik ben bewust even stil, want het is een belangrijke, ook binnen de gemeente. Hè? Dat we eerlijk en oprecht zijn naar elkaar. Als we met elkaar praten en over elkaar praten, dan weten we haarfijn aan te geven waar het allemaal misgaat. Dat hoef je niet te vertellen. Belangrijk is dat we om elkaar heen staan, elkaar bemoedigen. En natuurlijk mag de waarheid gezegd worden, maar uit liefde. Als we kijken naar Jezus, wat Jezus heeft gedaan toen hij in gesprek was met mensen. Hij deed bij niemand even om de oren slaan. Hij was scherp, hij was duidelijk, maar in liefde. Oprechtheid en eerlijkheid. Als we dat niet doen, dan kunnen dingen een etterende zweer gaan worden, van binnenuit. En dan denken we van, oh, we hebben strijd. Nee, het is gewoon onze eigen stommiteit. We gaan op een verkeerde manier om met woorden. Een verkeerde manier om met hoe wij naar elkaar kijken of dingen over elkaar zeggen. Maar er is nog meer. De waarheid van het evangelie. De waarheid van het goede nieuws van Jezus. Geloof je werkelijk voor 100% wat er gebeurd is op dat kruis? Geloof je werkelijk voor 100% wat er hier staat in dit boek? Als je dat niet doet, dan sta je open voor dwaalleer. En dan is de waarheid ook ver te zoeken. En dan kunnen we weer zeggen van, ja, ik heb strijd. Nee, je bent gewoon stom bezig. Je moet gewoon dat woord induiken en ontdekken wat de waarheid is. Bekleed met de borstharnas van de gerechtigheid. Het doen van gerechtigheid. Dat is niet iets van, God gaat het wel doen en dan word ik wel gerechtvaardig of zo. Ja, Jezus heeft aan het kruis gehangen, dus door hem ben ik gerechtvaardig. Ik hoef er niks mee te... Natuurlijk moet je er iets mee doen. Je moet het zijn. Je moet gerechtvaardig zijn. Want je bent het. Heeft ook alles weer te maken met van hoe jij je leven invult. Efeze 5 vers 9 zegt dat de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Er zit weer een verwijzing in naar de vrucht van de geest uit Galaten 5 vers 22. Het gaat erom dat we gaan leven als nieuwe mensen. En niet als oude mensen met een paar nieuwe lappen erop of zo. Als je nieuwe kleding wil hebben, dan ga je niet oude kleding pakken en dan zeggen van, nou, dit is een beetje versleten, doe ik een nieuw stuk op en daar doe ik een nieuw stuk. Zo, ik heb nieuwe kleding. Dan zeggen ze allemaal van, nou, Martien van Helden moet maar zijn collecte verhouden, dan kan hij een goede broek kopen. Dat zal waarschijnlijk de reactie zijn. Maar zo ga je wel heel vaak met ons leven bezig. Dat we ons leven als het ware aan het oplappen zijn. Terwijl we nieuw leven hebben. Niet vanuit onszelf. Maar weer door Jezus. Nou, leef dan ook zo. En doe niet zo moeilijk. Hij heeft het nieuwe leven aan jou gegeven op het moment dat jij ja hebt gezegd tegen hem. Je voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Nou, als we daar een beetje over nadenken, dan hebben we misschien het antwoord van, weet je, dat is voor de evangelisten en voor de zendelingen en daar bidden we voor. Die gaan met het evangelie op pad, die gaan enzovoorts. Wij zijn het. Wij zijn allemaal evangelisten, wij zijn allemaal zendelingen. En is dat lastig? Ja, hartstikke lastig. Gewoon dat gesprekje met je buren, met je vrienden, met je familie, om daar iets over te vertellen, over wie Jezus is voor jou. Hartstikke lastig. Heel erg moeilijk. En je wordt misschien meewarig aangekeken, je wordt misschien uitgescholden, je hebt van alles nog wat. We hebben het gehad over de braderie, hè? Ik heb nog geen aanmeldingen. Stel dat we daar gaan staan, dan staan we daar als christenen. Dan krijg je misschien een rotte tomaat naar je hoofd. So what? We kunnen ervoor kiezen om het uit de weg te gaan. Van ik wil die rotte tomaat niet, dus ik ga niet naar de braderie. Dat kan. Maar dan kom je niet tot je doel. Want die opdracht die we hebben gekregen, die is niet alleen maar voor een aantal mensen die daar een specifieke roeping in gekregen hebben. Om daar net even iets meer in te doen, of hoe je dat ook wil benoemen. Die opdracht geldt voor ons allemaal. Matteüs 28, waar Jezus zegt van, weet je, ga heen in de wereld, maak al de volken tot mijn discipelen door hen te dopen en te leren, te onderhouden wat jij geleerd hebt. Die geldt voor ons allemaal. Niemand uitgezonderd. En als je zegt van, ja, dat is niet voor mij, dan wil ik graag een gesprek met je, want dan wil ik heel graag weten hoe jouw relatie met God is. Dat wil helemaal niet zeggen dat we nu allemaal op een zeepkist op de hoek van de straat moeten staan, begrijp me goed. Maar het is wel onze opdracht om waar dan ook en hoe dan ook en waar mogelijk en elke kans die we krijgen om getuige te zijn van het goede nieuws van Jezus. Mensen in de wereld hebben het recht om het nieuwe, het goede nieuws te horen. En als wij niks vertellen, als wij niks doen, onthouden wij hen van het recht om die boodschap te horen. En als wij die kans hebben gekregen, ik ben misschien even heel scherp, maar als we die kans hebben gekregen en we hebben ze niet benut, en dat zeg ik ook tegen mezelf hoor, want ik vind het zelf ook lastig. Ik ben ook niet iemand die zomaar op iemand afstapt. Maar als zo iemand God niet kent, het is misschien even een beetje een raar voorbeeld, die komt voor de troon van God en zegt, ja weet je, ik weet van niks, ik heb het nooit gehoord. Dan kijkt God misschien wel naar jou van, hé, jij had toch contact met hem of haar? Waarom heb je niks gezegd? Nu komt hij even dichtbij, hè? Maar ik wil even het belang aangeven wat het betekent om je voeten geschoeid te hebben met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Petrus 3, vers 15, daar zegt Petrus, heilig God de Heere in uw hart. Vinden we, dat lukt ons wel, hè? God heiligen in ons hart. Yes, we gaan ervoor. Dan gaat hij verder. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die uw rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Met zachtmoedigheid en eerbied. Dus het is goed om vol te zijn van God, hè? Geweldig. Maar je hebt ook een verantwoordelijkheid daarin. En als iemand vraagt van, hé, ik zie iets bij jou, wat is dat? Wil ik nu even niet over hebben. Andere keer. Ik wil het liever over koetjes en kalfjes hebben. Nee, er wordt rekenschap gevraagd aan jou. Dus leg uit. En als je daarna een scheldwoord naar je hoofd krijgt, of kan me niet schelen wat, zo be het. Dat is het. Maar je wordt wel gevraagd. En wat doe je er dan mee? Het schild van geloof. Weet je, de tegenstander die heeft een hele batterij pijlen. Brandende pijlen. Die continu op ons af probeert te schieten. In de hoop dat een van die pijlen raakt. En dat kunnen pijlen zijn van, ik heb ze al een paar keer genoemd, vervolging, dwaalleer, laster, verleiding tot zonde, Noem alles maar op. We kunnen daar heel veel voor invullen. Hè? Lees de gedeeltes maar weer in Galaten en Efeze waar het gaat over het vlees. Nou, er staan genoeg dingen die... En dat zijn allemaal van die brandende pijlen. En wat doe je ermee? Maar weet je, we hebben het schild van het geloof. Het is niet zo'n klein schildje wat je dan aan je armen hebt. Hè? Je ziet die plaatjes wel eens bij Asterix en Obelix. Hebben ze zo'n klein schildje en dan... Nou, ja, geheid dat er een keer een pijl omheen gaat. Nee, wat Paulus hier bedoelt zijn manshoge schilden waar je echt helemaal achter staat. En geen pijl gaat jou raken. Die gaan echt allemaal over je heen, langs je heen, enzovoorts, enzovoorts. Dat is het schild van het geloof. Maar als we dan eens gaan kijken van wat betekent dat schild van geloof? Dat betekent dat we ons geloof gebaseerd moet zijn op God, de schepper van hemel en aarde, en Jezus, de opgestane, die leeft. Daar moet ons geloof op gebaseerd zijn. En als we hem geloven, als we hem volgen, weten wat hij heeft gedaan, wat hij heeft overwonnen aan dat kruis, ja, wie maakt ons wat? Dat is ons geloof, dat is ons schild. En op het moment dat we gaan twijfelen aan datgene wat Jezus heeft gedaan voor jou, dan wordt jouw schild steeds kleiner. En als je vraagtekens gaat zetten, hè, ik weet niet of jullie dat wel eens gelezen hebben in het nieuws, maar er komen wel eens berichtjes voorbij pas ook weer van een of andere dominee, ik weet niet eens precies meer waar, die ook zei van, ja weet je, Jezus heeft nooit bestaan, dat is een mythe. En dan staat hij gewoon te verkondigen van de preekstoel. Nou, die heeft maar zo'n klein schildje hoor. Of misschien wel helemaal niet. En dat is wat er gebeurt. Als wij gaan twijfelen aan datgene wat in dit boek staat. Het boek van God. Als we zeggen van, ja weet je, grotendeels ben ik het er wel mee eens, maar wat hier staat, nee, eigenlijk niet. Eruit. En wat hier staat, nee, eruit. Elke keer als je dat doet, ook al doe je het maar alleen maar in gedachten, wordt jouw schild steeds kleiner. En ben je vatbaar voor datgene wat de tegenstander op jou wil afvuren. En geheid, je gaat er dan onderdoor. En op het moment dat je geraakt bent, wordt dat schild nog kleiner, en nog kleiner, en nog kleiner. Net zolang tot het verdwijnt. En ben je een prooi geworden van de tegenstander. Dus het schild van geloof is misschien wel het belangrijkste wapen wat we hebben om achter te schuilen. Niet om bang te zijn, maar gewoon vanuit onze autoriteit. Vanuit onze standvastige plek die we hebben gekregen in Jezus. De helm van de zaligheid. Een helm geeft bescherming voor je hoofd, hè? Bescherming voor je denken. Oh, we denken wat af. We denken wat af. En van alles wat er tegen ons gezegd wordt, dat doet iets met ons denken. En laten we dat allemaal toe. He, ook de dingen die over onszelf gezegd worden. He, van je bent te lang, te kort, te dun, te dik, dat weet ik veel allemaal. Het klopt niet bij jou. En we laten het allemaal toe. En waar zijn we mee bezig? De vorige keer ook al een beetje genoemd. We zijn continu bezig om dat denken op orde te krijgen. En dat doen we door onszelf op te poetsen. Dat doen we door zelf bezig te zijn in de fitnessruimte en met de zalfjes en de poedertjes en dan weet ik wat allemaal. En misschien wel boeken te lezen met zelfhulp. En om maar op een goede manier voor de dag te kunnen komen. Dat zijn leugens. Leugens van de tegenstander. En wat je nodig hebt is die helm van redding. Want dat is het eigenlijk. Er staat zaligheid, maar je kan het ook vertalen met redding. De helm van de redding. Opnieuw weer. Jezus heeft overwonnen. Dus al die gedachtes, al dat denken, weg ermee. Weg ermee. Jezus heeft meegenomen aan het kruis. Daar is het overwonnen. Daar is het volbracht, daar is het vernietigd. Ik zei het al, we zullen geen gemakkelijk leventje hebben hier op aarde. Zeker niet. We hoeven alleen maar naar onze broeders en zusters te kijken daar in Noord-Korea en in weet ik al die landen. Hè, we gaan straks weer naar de schrijftafel. Al de landen waar onze broeders en zusters vervolgd worden. En soms denk ik er wel eens over na. Hè. Stel dat deze week eenzelfde vervolging begint hier in Nederland. Waar ben jij dan? Waar ben jij dan? Loop je mee met de menigte en denk van, nou, ik hoor er even niet mee. Of ben je standvastig en zeg je van, weet je, kan me niet schelen wat er allemaal gebeurt, maar ik hou vast aan wat ik geloof. En dat is Jezus met zijn volbrachte werk. En Jezus die alles heeft overwonnen. En een schitterende toekomst die ik nu al mag hebben. Ik mag nu proeven van de redding. Maar straks des te meer. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, al die dingen die ik tot nu toe genoemd heb, dat is allemaal een beetje defensief. Hè? Het is voor de aanvallen van de tegenstander. Maar we hebben ook nog een offensief wapen. We hebben ook nog iets om mee terug te slaan, als het ware. En dat is het zwaard. Het zwaard van de geest. Het woord van God. In Hebreeën 4 vers 12 lezen we, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Wow. Dat is scherp. Ziel en geest van elkaar scheiden. Eigenlijk kan het helemaal niet. Maar het woord van God is zo scherp, dat door het woord dat het wel kan. Mooi voorbeeld is de Heer Jezus, die is net gedoopt. En dan gaat hij de woestijn in. En dan wordt hij 40 dagen lang wordt hij verzocht. Zonder eten en drinken. Nou, een normaal mens kan maar 3 dagen, geloof ik, zonder drinken leven. En dan is het echt afgelopen met je. 40 dagen in de woestijn. Ik weet niet of je wel eens in de woestijn geweest bent. Het is een beetje heet. En dan snak je wel naar een beetje water. Of een beetje eten. En juist dan, als Jezus zeg maar menselijk gezien op zijn zwakst is, komt de tegenstander. En die probeert hem een aantal keren onderuit te halen. En dan niet zomaar met brandende pijlen of zo. Nee. Hij is nog veel slimmer. Hij gebruikt het woord. En dan denk je van, wow, Satan gebruikt het woord. Je moet alleen even goed lezen hoe hij het gebruikt. Want hij gebruikt het op zijn eigen manier. Halve waarheid, een beetje uit de context. Hoe gaan wij ermee om? Gebeurt ons ook wel, hè? Dat we dingen horen. Je zult het vast wel eens gemerkt hebben als we in gesprekken zijn. Dan kom je met een tekst en zeg je, ja, wat is de context? In de Bijbel staat dit en in de Bijbel staat dat. Ja, dat klopt, staat erin. Maar wat is de context? Hoe is het dan bedoeld? Dat is het gevaar van gewoon losse dingen gebruiken. Dat deed de Satan ook. Je gebruikte losse dingen. En wat deed Jezus? Die deed hetzelfde. Die pakt dan ook het boek. Die zegt van, ja wacht even, er staat geschreven. Alleen hij zei het even wel binnen de context. En waar was de tegenstander? Nergens meer. Onderuit gehaald. Dat betekent dat wij met dit boek bezig moeten zijn. Dat wij dit boek moeten lezen. Want het is niet zo van, weet je, ik ben christen. Nou, weet je, ik leg hem een nacht onder mijn hoofdkussen en dan morgen weet ik alles. Zo werkt dat niet. Ik weet niet of jullie dat wel eens gedaan hebben toen je nog op school zat en aan het studeren was. Van ja, dan leg ik mijn proefwerk of mijn ding leg ik wel onder mijn kussen. En dan volgende morgen, dan weet ik gewoon alles en dan kan ik het gewoon goed maken. Slaat natuurlijk helemaal nergens op. En zo werkt dat ook niet met Gods woord. Gods woord gaat werken als we het open doen, erin lezen en in studeren, ermee bezig zijn. En vanaf het moment dat we zeggen van, ik heb hem uit, dan heb jij een probleem. Want zo werkt dat niet. En God, de geest van God kan alleen maar te binnen brengen wat jij ontdekt hebt. Het is niet zomaar dat je op bepaalde momenten zo van ploep, je krijgt ineens een tekst van, nou, ik weet niet waar die vandaan komt. Het zijn altijd teksten of gedeeltes of dingen die jij zelf geleerd hebt uit het woord. Dat gebruikt Gods geest. En dat is dat tweesnijdende zwaard. En niet zomaar van plop, ik krijg ineens een Bijbeltekst. Zo werkt dat niet. God schakelt ons daarbij in. Dus pak je Bijbel, lees en bestudeer, zodat je wat dat betreft goed toegerust bent en dat Gods geest ook jou het juiste woord kan geven op de momenten dat het er toe doet. Bidden zonder ophouden, daar sluit je mee af, hè? De hele wapenrusting is geworteld in gebed. In Filippenzen 4, vers 6 en 7 staat, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Ik hoor christenen wel eens zeggen van ja, maar God weet toch alles? Ja, God weet alles. Waarom moet ik dan bidden? Hij weet het toch al? Nou, weet je, probeer het eens in een relatie. Als je een relatie hebt, probeer eens een poosje niet met elkaar te praten. Hoe lang denk je dat dat goed gaat? Niet heel erg lang hoor. Echt niet. Dan gaat er iets schuren. Dan gaat er iets van, wacht even, wat is hier aan de hand? En zo is het met God ook. Gewoon praten met God. Bidden is niet van, oh, nou moet ik ineens ergens in een aparte ruimte gaan zitten. Ik moet mijn handen vouwen, ik moet mijn ogen dicht doen. Ik moet heel heilig kijken. Ik moet allerlei bijzondere woorden gebruiken. En dat is bidden met God. Nee, bidden met God is gewoon praten met God. Zoals wij met elkaar praten, zo praat je ook met God. Wees daar alsjeblieft ontspannen in. Hij is jouw vader, hij is jouw papa. En natuurlijk, dan is het bij sommigen misschien wel eens even lastig om dat vaderbeeld goed te krijgen. Maar God is een vader die zo geweldig is, die zo groot is, die zo liefdevol is, die zo begaan is met jou. Hij heeft jou gewild. Hij heeft jou gewild, hij heeft jou geschapen. Hij heeft gezegd van, hé, ik ga een Jan maken. Ik ga een Ronald maken. Ik ga een Martijn maken. Ik ga een Joelle maken. Ik ga een Eline maken. Vind ik gewoon leuk, zegt God. En ik heb daar een plan mee. Ik ga er iets mee doen. Zo is God. Dus praten met God is ook gewoon lekker praten met hem. Hij weet al wat er in je hart is. Dus stort je hart uit. Doe datgene. Hoe zeg ik dat? Hou niks achter. En laat hem gewoon lekker in je leven binnenkomen. Nou, jullie hebben het wel gemerkt. Bij alles wat ik genoemd heb, uiteindelijk alles begint met Jezus. Dat is eigenlijk de samenvatting van de preek. Jezus. Strijd. Antwoord is Jezus. En dan gaan we daar weer naar kijken met elkaar. We gaan avondmaal vieren. Vieren. Niet sip kijken van, oh, toen hing Jezus aan de kruis. Ja, natuurlijk, dat is erg. En dat is een lijden geweest, dat kunnen wij ons niet voorstellen hoe dat geweest is. Dat hij daar hing, alleen al het lichamelijke, dat is al bizar. Maar dan ook het geestelijke er nog bij, hè. Alle zooi van iedereen, van jou en mij, hing op hem, daar. Enorm lijden. Maar wij mogen vieren dat hij overwonnen heeft. Wij mogen vieren dat hij vrijwillig gegaan is. Wij mogen vieren dat hij niks heeft teruggehouden. Dat je zegt van oké, doe maar. Doe maar. Doe maar. Zodat wij genade kunnen ontvangen. En hebben ontvangen. En van daaruit kunnen staan tegenover en in die strijd die op ons afkomt. Nou, laten we gewoon een moment stil zijn om misschien nog wat na te denken over deze dingen. En daarna gaan we een lied zingen. Ik ga het alvast even opzoeken en noemen. Het is een nieuw lied. We hebben het nog nooit gezongen. Maar ik ben geraakt gewoon door de woorden die in dat lied staan. Dus probeer maar gewoon mee te zingen. Luister. Whatever, wat je wil. Maar ik denk, we gaan toch gewoon, juist ook omdat we een cd hebben, is dat even wat makkelijker. Gewoon lekker dat lied en je kan de tekst meelezen, je kan de tekst horen en kijk maar of je mee kan zingen. Maar dat is waar het om gaat. En uiteindelijk weer het antwoord, hè? Jezus. Laten we stil worden. Vader, ik wil u danken dat we in u een autoriteit hebben gekregen, ja, die we met ons verstand nauwelijks kunnen bevatten. Maar dat u ons een plek hebt gegeven waar we in uw naam een autoriteit hebben over elke macht en kracht die er ook maar is in uw schepping. En ik bid, Vader, dat we daar meer en meer en meer bij bepaald worden. dat we ons niet te pakken laten nemen door alles wat er op ons afkomt. Maar dat we gaan staan in de autoriteit die we van u hebben gekregen. En niet omdat wij zo goed zijn, of omdat wij het allemaal zo goed voor elkaar hebben, maar nogmaals omdat u alles hebt overwonnen. Vader, dank u wel dat u dit aan ons hebt gegeven. Geloofd en geprezen zij uw naam. Amen.